Goedenavond gemeente, op deze derde Adventszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie ter bestrijding van de kosten van de kerkradio. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de heer Appie Buys, Oudendijk 17, in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor Dirk van Ingen in Wolfhezen, voor Willy de Greve in Rauwenhof in Tiel en voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5, in verpleeghuis Vrijthof in Tiel. Naar huis mochten mevrouw van Eldik van der Hartert, bevrijdingssingel 19, de heer Arissen, Lindenhoflaan 19 en de heer Tony Buys uit Ebbenhof in Tiel. Straks na de dienst is er contactkring. De gebedssamenkomst van aanstaande zaterdagavond vindt geen doorgang. Ter vervulling van de vier nog bestaande vacatures in de kerkenraad wordt u gevraagd om namen in te dienen van lidmaten die naar uw mening voor verkiezing in het ambt in aanmerking komen. Het gaat om twee sectieouderlingen, een jeugdouderling en een ouderling kerkrentmeester. Dat moet schriftelijk en ondertekend gebeuren bij de scriba en wel tot uiterlijk aanstaande zaterdag 22 december. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de kerkbode. Zoals al eerder is meegedeeld, wil de diaconie samen met u een 30-tal kerstpakketten samenstellen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Intekenen op en inleveren van de artikelen kan nog tot en met aanstaande woensdag 19 december onder de trap in het baken. Meer informatie kunt u vinden in de kerkbode en op de website. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om op eerste kerstdag bij andere mensen thuis de kerstmaaltijd te gebruiken of om een maaltijd thuis te laten bezorgen. Misschien kent u iemand die de komende kerstdagen alleen thuis doorbrengt en voor wie dit fijn zou zijn. U kunt dan een uitnodiging meenemen en deze afgeven aan die persoon. De uitnodigingen staan in de lectuurbakken bij de hoofdingang en in het baken. Mocht u zelf een gast willen ontvangen of misschien willen koken voor iemand, dan kunt u zich opgeven bij Wil en Siem van Grasdek of bij Jan Arissen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van de lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël. En ook vers 2. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van gezang 3. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen. En wel van Psalm 81, de versen 11 en 12. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op een trouw verbond al wat u ontbreekt. En wat er verder volgt in de versen 11 en 12 van Psalm 81. Net als in de lofzang van Zacharias en in Psalm 81 zingt Psalm 25 over het verbond van de Heere onze God. En we zingen daar de versen 5 en 6 van na de apostolische geloofsbelijdenis. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heere paan hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wijzen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in de versen 5 en 6 van Psalm 25. Maar nu eerst belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij in ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, uw trouw is groot. En daarmee bedoelen we, u doet wat u zegt, wat u beloofd hebt. U neemt daar geen punt, geen komma, geen letter, geen woord van terug. En dat is ons houvast. Dat u bent zoals u bent. En dat u zich zo ook bekend hebt gemaakt in uw woord. En dat we zo ook mogen leven met u. Heere God, we danken u dat u het bent die ons hebt opgezocht. En die ons telkens weer opzoekt. En die ons bij de les wil houden. Bij de les van uw woord, bij de les van uw koninkrijk. En ons zo wil voeden en opvoeden tot eer van u. We danken u dat u het bent die niet verouderd of verandert, maar dezelfde blijft van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En laat ons dat maar telkens weer opnieuw opmerken. En stil doen zijn en stil doen staan. Want dat zijn dingen die hebben wij niet verdiend, daar hebben wij het niet naar gemaakt. Dat komt alles van uw kant. Wat zegenrijk. En wat rijk dat u zegent. Met uzelf. Zo mogen we ook vanavond weer onder het geklank van uw woord vertoeven. Of in verbondenheid met deze dienst thuis bij de kerkradio. Bereid ons uw zegen, o God, in ons luisteren en in ons spreken, in ons orgelspel en in ons zingen, in het geven van onze gaven, in het kosteren. En laat alles mogen mee jubelen tot meerdere eer en glorie van u. Neem ons zo in uw hoede, dan alleen zijn wij wel geborgen. En wilt u uw grote tegenstander geen kans geven, die o zo vaak probeert om er als de kippen bij te zijn, om ook zijn graantje mee te pikken, maar bovenal ook om zijn ei te leggen en om ons van de wijs te brengen, om ons bij u en uw dienst vandaan te houden. Daarom bidden we te meer, wilt u ons leren om bij die les van uw woord te blijven, daarvoor een open oor en een open hart te geven en gehoorzaamheid te schenken, telkens weer opnieuw. Want wat u ons leert door middel van uw woord, dat mag herkoud worden en elke dag weer opnieuw beoefend worden. En dat we daarin worden gevoed en opgeleid tot eer van u. Midden in deze wereld die steeds minder naar u vraagt, dat ook. En waarin steeds meer bestrijding komt en ontkenning van die ene naam onder de hemel gegeven. En daarom bidden we van u, wapen ons met die geestelijke wapenrusting, waarbij ook uw woord een onmisbaar wapen is. Laat zo het zwaard van de geest ook door ons gehanteerd worden. En zo in de strijd van het geloof, wat een goede strijd is, overwinnen op grond van de overwinnaar, Jezus Christus. Wil ons in alles een God van nabij zijn, hier en thuis. Dat bidden we uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen, Genesis 15. Het 15e hoofdstuk uit het eerste Bijbelboek. En in Genesis 15, dat lezen we, na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abram, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei hij tot hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb, om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. En toen zei God tegen Abram, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat ze zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. En op die dag sloot de Heere een verbond met Abram en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Girgazieten en de Jebusieten. Tot zover Genesis 15. We willen vanavond met elkaar stilstaan bij het verbond en de God van het verbond. Daarover lazen we wat in Genesis 15. Maar er zullen nog meer teksten aan de orde komen en die hoop ik u ook voor te lezen. Waar het hier om ging, waren de versen 17 en 18a. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En ziet, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. En op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. Voordat we hierover nadenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 111, de versen 5 en 6. Het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. 5 en 6 van Psalm 111. Gemeente des Heren, zoals gezegd en geschreven, willen we het in deze dienst hebben over de God van het verbond. De God, onze God, die zich verbindt. Misschien is u dat wel eens opgevallen in de Bijbel, dat God in verbinding treedt met mensen. Vorige keer over het leren kennen van de Heere God hebben we het gehad over het schepper zijn. En wat we dus zien gebeuren, gelijk al in Genesis, is dat die schepper in relatie treedt met zijn schepselen. Let op de volgorde, hè? De schepper treedt in relatie met zijn schepselen. Het gaat dus niet over het schepsel en zijn schepper. Vorige keer bij de schepper en de preek daarover hebben we dat beeld gebruikt van dat standbeeld dat van zijn sokkel afstapt om zijn maker, zijn schepper, een klap in het gezicht te verkopen. En let erop, dat gebeurt. Dat gebeurt, echt. De omgekeerde wereld. Van ik voorop. En God mag mij volgen. Dat is in de orde van de dag. In de kerk, buiten de kerk. Vanavond gaat het over God die de God van het verbond is. En ik onderstreep het opnieuw. Ik ben niet de mens van het verbond. Ook al ben ik wel, net als u, in dat verbond opgenomen. Gunst. Wat een genade. Dat ziet op hem. En we zien op hem. Als je dat in de Bijbel nagaat en eens opzoekt waar je voor het eerst in de Bijbel het woord verbond tegenkomt, dan kom je al terecht voor Genesis 15. Kom je terecht bij de geschiedenissen van Noach. Als Noach de gebruiksaanwijzing heeft gekregen voor het bouwen van de ark, dan zegt de Heere God tegen Noach in Genesis 6 vers 17. En ik, zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is van onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. En dan komt vers 18. Maar ik zal met u mijn verbond maken. En u moet in de ark gaan. U, uw zonen, uw vrouw, de vrouwen van uw zonen met u. God maakt een einde daar en hij maakt een nieuw begin. God maakt het. Onthoud dat. En als de ark gestrand is, na dat vreselijke van die zondvloed, dan kun je lezen in Genesis 9. En ik, zie, ik maak een verbond met u. Met uw nageslacht na u. Dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En even verderop zegt de Heere God dan dat ik aan mijn verbond zal denken dat er tussen mij en u en alle levens van alle vlees is. Nou, en kinderen in de kerk weten het ook als teken, als handtekening als het ware van dat verbond met Noach, wordt dan gewezen op de regenboog. Dat is een teken van God. Mijn boog, zegt God. Boog in de wolken. Teken van Gods verbond met Noach en met iedereen die na hem komt. Dus dat moet je wel gezegd worden dan, hè? En dat moet ook doorgegeven worden. Dat wat met Noach gebeurd is, hebben wij nu nog houvast aan, ook als je de regenboog ziet. Doorgeven, meedelen. En dat mag in dagen van meedelen, mag ook in dagen van crisis gebeuren. En je weet, dat is nog eens een mededeling, die boog. Verbond. Noach, als je dat woord leest in de Bijbel, dan trek je misschien je schouders op, maar denk eens aan een woord als verbinding, een verbintenis. Wij spreken veel makkelijker over een overeenkomst. Hè, of nog wat dichter bij huis over een afspraak. Tussen mensen bijvoorbeeld. Hè, zo maak je een afspraak bij de tandarts. Je maakt een afspraak bij de kapper. En ik verbind me dan om er zo en zo laat te zijn. En de kapper die heeft zich ertoe verbonden om me dan ook te knippen. Waarbij ik me er weer aan verbind om daarvoor te betalen. Zo gaat dat tussen mensen. Je vertrouwt elkaar en afspraak is afspraak. Maar weet je, het woord verbond, dat is eigenlijk in de Bijbel het belangrijkste woord wat je tegenkomt om de relatie tussen God en de mens en mensen aan te geven. En dat kernwoord, dat onderstreept eigenlijk dat God ook als het ware wordt gezien als een handelend persoon, met allemaal hoofdletters, die een relatie kan aangaan met anderen, die totaal anders zijn dan hij. Maar daar hopen we later nog wel eens een keer over te spreken. God gaat een relatie aan. Ja, sommige mensen die vergelijken dat een beetje met een huwelijk, waarin het geven en nemen is, ja toch? Maar dat is een beetje te kil en te kaal om te volstaan met woorden als geven en nemen of belofte en eis. Het zal waar zijn dat liefde niet van één kant kan komen. Het zal waar zijn dat dat inderdaad een geven en een nemen is. Maar inhoudelijk zegt dat natuurlijk nog niet zoveel. Verbond, dat is in de Bijbel altijd verbondenheid. Verbondenheid. God gaat een band aan met mensen. Die grote, hoge, heilige God legt een verbinding met mensen. En hij legt zichzelf woordelijk vast. In zijn zeggen zegt God wat hij op het oog heeft met zijn verbinding, met zijn verbond. Als God in het verbond treedt met mensen, dan is dat een heel intieme omgangsvorm. Het is die God die in zijn liefde mensen uitkiest, mensen op het oog heeft. Zo krijgt Israël bijvoorbeeld het verbond aangeboden als een geschenk. En dat is best wel uniek. Dat is ook een heel unieke kans, een unieke gelegenheid, waarin je als bondgenoot vrij mag kiezen. Alleen, als je dat verbond afwijst, buiten je deur houdt, buiten je leven houdt en band, ja, dan wijs je eigenlijk Gods zegen ook af. En dan kies je in feite voor de vloek. Op Gods weg word je niet gedwongen. Maar daarom zijn onze keuzes nooit neutraal of vrijblijvend. Ik zal, zegt God. En zo begint hij bij Noach. Overweldigend is dat. Ik zal. In feite, en lees die geschiedenis nog maar eens na van Noach, komt Noach er helemaal niet aan te pas. Het ik zal van God treedt enorm op de voorgrond. God neemt het initiatief. Hij begint. Daar is niet een of ander overleg koortsachtig vooraf aan vooraf gegaan. En dat tekent dan ook, hè, De Heere God is. Hij is God. En hij is geen mens. Als je daar heel lang over nadenkt, dan denk je eigenlijk van, eigenlijk is het helemaal geen partij om mee in een verbinding te treden. God en mensen. En daarom, omdat dat eigenlijk geen partij is, die hoge heilige God en ik klein nietig mensje, daarom kan ik het ook nooit maar op een akkoordje gooien met God. Hou ik er erg in? Dat kan niet, dat mag niet. Mensen proberen dat wel eens om de Heere God te manipuleren, om hem voor hun karretje te spannen. Maar dat red je niet en dat mag zelfs niet. Ik las daar pas een heel sterk staaltje over toen iemand schreef en die bood zich aan voor bepaalde diensten, samenkomsten. En dan schreef hij, als u geïnteresseerd bent in een gezalfde lofprijs en aanbiddingssamenkomst, of als u mij wilt uitnodigen voor een spreekbeurt in uw gemeente, dan kunt u mij een e-mail sturen en dan zal ik zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om te kijken wat God wil doen. Ik heb toen mijn hoofd maar geschud, want God komt. Ik zal. En niet wij hoeven te kijken. Wij nemen niet het initiatief. Hij is de totaal andere. Ik heb geen macht over hem. Ik heb het niet over hem voor het zeggen. Ik heb met te laten gezegd. En hij gaf me zijn woord. De Bijbel. Zijn belofte. Zijn verbond. Let daar maar op. Dat is een grote rode draad. Een hoofdlijn. Die in de Bijbel naar voren komt. Het ik zal van de Heere God. Hij begint. Hij stelt de regels. Hij alleen. Hij is de initiatiefnemer. Hij belooft. En belofte maakt schuld, hè? Nou, vertrouw daar maar op, want wat God belooft, dat doet hij ook. Daar kon Noach het mee doen, daar kon Abraham het mee doen, daar kan ik het mee doen. Wat dat betreft zitten we met Noach in hetzelfde schuitje. Van Gods belofte. Van Gods trouw. Nog even daarop doorgaand. God gaat met ons in zee. Hij. Hij alleen. Noach hoeft het alleen maar aan te horen en erop in te gaan door te gehoorzamen. Als je in gedachten even wat verderop in de Bijbel bladert, en we komen dan bij de geschiedenissen van Abraham, zoals we daar wat van lazen in Genesis 15. Wat gebeurt daar? Dan moet Abraham zorgen voor een aantal offerdieren. Een aantal van 3 jaar oud, en bij de vogels wordt geen leeftijd genoemd. En Abraham die snijdt die dieren op de vogels na midden door. En dan legt hij ze uit elkaar. Aan de kant van de weg. Zodat er een pad ontstaat waar ongetwijfeld bloed overstroomt. Er ontstaat een soort bloedstraat. Daar was men wel meer gewend destijds. Als er een verbond gesloten werd. Om dan een beest te slachten en samen als verbondspartners ertussendoor te lopen. Met die bedoeling van, als één van ons ook maar het verbond verbreekt, dan zal het me of diegene vergaan zoals deze dieren het vergaan is. Als ik me niet aan de afspraak houd, wacht mij de dood. Maar wat gebeurt er nou hier in Genesis 15? Ik zal mijn verbond, zegt God. Hij sluit het. En dan in die droom merkt Abraham dat hij slaapt en er niet aan te pas komt, maar hij ziet God in de gedaante van onder andere een fakkel daartussendoor gaan. God gaat alleen over die bloedstraat heen. Het initiatief en de garantie, die ligt bij God. De zekerheid van het verbond, die ligt vast in God. Abraham, die kan helemaal op zijn God aan. Omgekeerd niet hoor. God kan echt niet op Abraham aan. En God zweert bij zichzelf dat hij zijn belofte na zal komen. Zijn belofte, zijn verbond is komend van één kant, eenzijdig in zijn ontstaan. Maar het is zo zaak dat het tweezijdig, dat het dubbelzijdig wordt. He, als God dan opnieuw aan Abraham verschijnt, dat kun je lezen in Genesis 17... dan staat er dat God zegt, ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u, en u uitermate talrijk maken. En verder in vers 4, wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u, u zult vader worden van een menigte volken. En niet te vergeten vers 7, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal, hoor je het? Onderstreep het maar in je Bijbel. Ik zal. Maar dan komt het, we zijn er nog niet. Verder zegt God dan tegen Abraham, wat u betreft, Abraham, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. En dan merken we dat Abraham een taak krijgt binnen dat verbond. Hij moet het in acht nemen. Dat betekent hij moet de wacht erbij betrekken, erop letten dat het gehouden wordt, over en weer. Maar hij moet het ook aan de generaties na hem doorgeven. Dan heb je nogal wat door te geven. Dan heb je nogal wat voor te gaan. Wie in de afgelopen weken en maanden de preken heeft gevolgd over Jozef, die kon merken dat en Jacob en Jozef hieraan gevolg gaven. Daar leefde dat blijkbaar heel sterk. En ze hadden het vernomen van hun voorvader, overgrootvader, Abraham. En ze hingen, maar wat sterk, aan wat God beloofd had. En dat vertelden ze ook weer door aan hun kinderen. En ze stelden ook zelf alles in het werk om dat niet tegen te houden en tegen te staan. Want anders gaat het mis. Geweldig als je die God zo kent en erkent als de getrouwe. Het is toch trouw. Alles wat hij ooit beval. Psalm 25 zingt ervan. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. En even verderop, in diezelfde Psalm 25, lees ik, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Aan de andere kant kom je het ook tegen in het dubbele van Psalm 25. Psalm 50, dat God tegen de goddelozen zegt, hoe durft u over mijn verordeningen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? Diegene die niks met God heeft, die niks met God wil hebben, de goddeloze, heeft het er blijkbaar over, maar heeft in feite niks met God. En dat neemt God hem dan hoogst kwalijk. Psalm 111, we zongen daarvan. Dan wordt de eindeloosheid van het verbond bezongen. Hij gedenkt voor eeuwig zijn verbond. Dat is lang hoor. Daar heb je geen begrip van. Met alle cijfers en nullen die we hier op aarde hebben, krijgen we dat niet klein. Hoe lang dat duurt? Eeuwig. Oneindig is nog te kort gezegd. Maar we moeten er wel voor waken dat het verbond dat God ingesteld heeft, aangegaan is, geen elastiek is. Als je soms ziet, ook het Oude Testament, hoe mensen daarmee omgaan, dan is dat best schrikbarend. En dan is het telkens weer opnieuw. Alleen maar de trouw van de Heere, onze God te noemen, dat Hij woord houdt. Bij de profeet Ezechiël, 16e hoofdstuk, vers 59, kun je lezen dat God zegt: ik zal met u doen zoals u met mij gedaan hebt. U hebt de eed veracht door het verbond te verbreken. En dan is het net alsof de Heere God zich denkt: oh ja, toch zal ik denken aan mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. Ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dat had God beloofd. En als je dan zo let, hè, op degene die begonnen is, de initiatiefnemer, met hoofdletters geschreven, als je op let, op hem die trouw houdt, ja, wat moet je dan wel niet zeggen als je let op jezelf en je gaan en staan in die verbinding met God. Mens die ik ben, die zo vaak de fout inga, bewust zondig, opstandig ben tegenover God, verbanden en verbonden breekt. Nou, dan kun je het echt wel een wonder noemen dat de Heere God niet loslaat wat Hij beloofde, wat Hij begonnen is. En opnieuw zeggen we: het is trouw, alles wat Hij ooit beval. En wat dat Ezechiël 16 betreft, dan lees je eigenlijk bij herhaling dat God dan dat weer opnieuw zegt: ik zal met u een verbond maken. En dan zul je het ook weten dat ik de Heere ben. Heel veel mensen denken dat het verbond alleen maar iets is voor het Oude Testament. Alsof je het dan niet zo serieus hoeft te nemen. Waar zijn we voor de dienst mee begonnen met zingen? De lofzang van Zacharias. Wat heeft hij gezongen? In Lucas 1. Om barmhartigheid te doen aan onze vaderen en te gedenken aan zijn heilig verbond. Het verbond gaat mee ook over de grens naar het Nieuwe Testament toe. Het wordt niet afgeschaft, geparkeerd aan de kant. En we onderstrepen dat dubbel en cursief. God neemt het initiatief en hij gaat door, als hij zelf gezegd heeft, tot een eeuwig verbond. Mag hij? Ja toch? Maar wat als wij mensen ons plichten, onze beloften, niet nakomen? Gods woord, zijn wetten overtreden? Hem niet trouw zijn? Zoals dat zo vaak gebeurt, dan hoor je de mensen wel eens huiveren en je ziet mensen wel eens vertwijfelen. Als ik het verbruikt heb, dan zal het wel uit zijn en over zijn. Het gek, nee, het genadige is nou juist dat niet zo blijkt te zijn, dat God vasthoudt. Telkens weer opnieuw kom je dat in de Bijbel tegen. Hij blijft beschikbaar. Hij houdt woord. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ook al heb ik het geschonden. Ook al heb ik het er misschien wel bij laten zitten. Mooi is daarom ook dat het Hebreeuwse woord verbond ook testament kan betekenen. En wat een testament is, dat weten we. Dat is een eenzijdige laatste wil, waarin niemand iets mag veranderen. God wil graag dat dat verbond tweezijdig wordt. Maar het blijft hoe dan ook een testament, een eenzijdige wilsbeschikking voor altijd. Hij komt er niet op terug. Het aanbod blijft gelden. Altijd is daar dus de mogelijkheid dat Gods testament van trouw echt beantwoord wordt. Als mensen zich bekeren en geloven en vasthouden. Ik hoef het dus nooit nog eens een keer dunnetjes over te doen, hè. Ik mag gewoon God vertrouwen op zijn woord. Hij is de eerste en hij blijft de eerste. Nieuwe Testament, hoe wordt dat daar verwoord? In 1 Johannes 4 kunt lezen, hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Weer God als eerste, als initiatiefnemer. En die rollen moeten we maar niet omdraaien. Waar Gods beginnen in het verbond er duimendik bovenop ligt, dan moet je maar eens wat vaker terugdenken, ook aan je doop, als teken en zegel van Gods trouwverbond, van Gods genadeverbond. En dat moet je niet uitvlakken. En dat gebeurt zo vaak, ook vandaag de dag. Door dat nog eens eventjes dunnetjes over te doen. Of dik over te doen. Als ik denk aan herdoop, overdoop. Kom je dat ergens tegen in de Bijbel trouwens? Of in het Oude Testament worden daar de mensen opnieuw besneden? Omdat ze het zelf willen ervaren, meemaken. Let erop hoor, de doop is geen bezegeling van menselijke keuzes. Maar de doop onderstreept en bekrachtigt Gods belofte. En God wacht niet totdat wij eens een keer met onze beslissing komen. Hij is je lang voor. En hij is er ook voor je. Teken van Gods verbond. Mijn doop. En dan gaat het er dus om, vertrouw ik God op zijn woord, op zijn belofte? Of ga je, wat vandaag de dag heel vaak gebeurt, ga je af op je gevoel? Dat laatste is een enorm groot gevaar, juist ook in de tijd waarin wij leven. Wie op zijn gevoel afgaat, die gaat af. Vroeg of laat. Er is geen slechtere thermometer dan mijn gevoel. En daarbij wordt er vandaag de dag wel enorm ingepraat en ingespeeld op je gevoel. Maar wat bevelen de apostelen Paulus en Petrus ons bijvoorbeeld? Een stuk nuchterheid. Een stuk waakzaamheid. De wacht betrekken bij het woord. Het woord van onze God. De God van het verbond. O, zo gemakkelijk wordt dat in de drukte aan de kant gezet. Maar het geloof is niet uit het gevoel, uit het gehoor. Het woord van God te horen. God die zich verbindt in zijn spreken, in zijn verbond, in zijn belofte met mensen. Ook aan mij. En dat is een wonder. Hoe langer je daarover doordenkt, dat is een wonder. En ik heb het hart niet om me boven dat wonder te verheffen. Maar dat doet me juist steeds kleiner en kleiner worden. Afhankelijker. Meer aangewezen. Hoe langer, hoe meer aangewezen op dat woord van onze God alleen. Die zijn eigen kleinheid kent tegenover die grote God, die gaat dan ook belijden. En wat is belijden? Dat is eigenlijk hoog. Hoger. Ten hoogste opgeven van die God die je Heere en Heiland is. Kijk, voor mensen is en blijft alle begin en beginnen moeilijk. En volhouden, hou erover op. Maar voor God is beginnen niet moeilijk. En volhouden, net zo min. Zelfs met een eeuwig verbond. Hij doet het hoor. En hij heeft het gedaan. Het is trouw, echt trouw. Alles wat hij ooit beval. Ik heb er genoeg aan. De handen vol aan. Het hart vol van. En daarom stroomt dan ook de mond over. Zeg het maar voort. Die God die zich aan ons verbond. Die zich aan ons verbindt. Die niet loslaat. Is te loven en te geloven. Dan heb je nog heel wat te verwachten. Afgaande op zijn woord, op zijn ja-woord, dat ja en amen is. Amen. We gaan zingen van Psalm 74, de versen 1, 2 en 19. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken? Die schapen zijn zelfs door uw hand gewijd. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. 1, 2 en 19 van Psalm 74. Wij danken en bidden u samen. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Noach, met wie u in een verbond bent getreden. En we zien nog steeds die regenboog. Heere God, u bent ook met ons in verbond, in verbinding getreden. Misschien al toen we heel klein waren, ten doop gehouden werden, voor in de kerk. We danken u ervoor. Maar wat zou het jammer zijn als we de rijkdom ervan nooit hebben doorgekregen. Omdat wij er zelf aan voorbij leefden, of omdat het ons nooit is verteld misschien. En daarom bidden we te meer, wilt u ons eraan herinneren, dat u begonnen bent, en dat u woord houdt, en dat u trouw houdt, en dat uw woord waarheid is en werkelijkheid wordt, van dag tot dag, van stap tot stap. En dat we het met dat woord van u onderweg mogen zijn in het leven van elke dag, bergopwaarts, dalafwaarts. Maar waar we ons dan ook begeven of bevinden, u laat niet los. En dat schept ook verantwoordelijkheid naar ons toe, om u te antwoorden op wat u zegt en doet. Dan kunnen we maar niet als een los bol doorgaan en voorthollen op eigen gekozen wegen en paden en gedachten. Maar dan zullen we steeds weer zeggen, spreek Heere, uw knecht luistert, zegt u het maar, aan u het woord. Laat ons daarom telkens weer opnieuw in de erediensten, maar ook thuis, in kringverband en op catechese en op club, ons buigen over die Bijbel, over dat woord van u, waarin u zich hebt uitgesproken, waarin het zwart op wit staat, wat u van ons vraagt, wat u tot ons zegt, en waar we werkelijk mee kunnen leven, tot eer van u. Heere, we danken u dat uw geduld en uw trouw zo groot zijn, dat u niet ons de rug toekeert, maar ons steeds weer roept voor uw aangezicht. Leer ons dan ook om werkelijk in de houding te gaan en te staan voor uw aangezicht als belijders van uw naam en niet als bestrijders van uw woord en van uw belofte. Heere, laat ons zo telkens weer opnieuw ook naar de buitenwereld toe, die misschien allang niet meer weet van een God en van een verbond. Laat ons naar de buitenwacht toe toch ook iets mogen doorgeven en voorleven van het belang daarvan en dat u werkelijk de eer ontvangt. Heere God, geef ons stof tot nadenken, ook voor het verdere van ons leven, voor het verdere van ons onderweg zijn met u die met ons onderweg bent, wonder van uw trouw en genade. Heere God, help ons om steeds weer te denken aan onze doop en te danken voor uw belofte. We bidden u, laat zo uw woord zijn loop hebben en dat we daar hongerig naar zijn en steeds weer en meer in graven bij stukjes en beetjes, hoe langer hoe meer, op de hoogte komend van wat u gezegd hebt en wat u bedoelt. Wat zijn we rijk als we beseffen dat het kan en mag en we de vrijheid ervoor ontvangen. En dat in onderscheid van gemeenten vaak heel ver van ons bed vandaan, die vervolgd worden, waar mensen gedood worden, in de gevangenissen belanden, omdat ze ook zich vastklemmen aan u en aan uw belofte. En ondanks alles, wat hebben ze een houvast. En daarom bidden we ook voor hen, houd u hen vast, o God, bij uw woord, bij uw getuigenis. Houd u de hele wereld in uw hand, waar het zo vaak een brandhaard is, van eigen meningen en machten, van krachten die zich soms ineens voordoen en exploderen. Heere God, wil het zo door alles heen voeren naar uw toekomst die u beloofd hebt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarop u zult zijn alles en in allen. Heere God, we bidden u, ook straks als we weer naar onze huizen gaan, het verdere van de wijk in, bewaar ons dan op al onze wegen. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Zegen ook onze gaven die we mogen doen voor het werk van de diakenen en van de kerkrentmeesters. Zegen hun arbeid, ook als ze bezig mogen zijn in de stoffelijke belangen, die niet los te koppelen zijn toch van de geestelijke belangen, die ze ook in het midden van de gemeente mogen behartigen. Zonder uw zegen kan niemand. Zegen ook het nadenken over en het indienen van namen waarom gevraagd werd voor broeders ambtsdragers in de bestaande vacatures. Mogen we ook deze zaak aan u opdragen. O God, voorzie erin. En opdat we ook ziende op u vol verwachting mogen zijn. Dat u het wel maakt. Ontferm u zo over ons in vreugde en voorspoed, maar ook bij vragen en vrezen, bij ziekte en zorg. Wil een God zijn van nabij, dat hebt u toch beloofd. Met ons te zijn, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Hoe lang nog, o God, geef ons daarvoor de adem. Tot eer van u, levensadem en lovensadem, uit genade. Amen. Wij geven onze liefdegave in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. We zingen ook daarna, en wel van Psalm 89, de eerste drie versen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. 1, 2 en 3 van Psalm 89. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren en wees een zegen. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.